Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Linde? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Wim.
In deze aflevering neem ik je helemaal mee op mijn reis. Mijn eerste avonturen op de Giro. Website.
Ja, ik hoef eigenlijk niks te doen. Ik ga een beetje achterover leunen.
Jij moet heel veel doen, want ik heb echt heel veel onmogelijke vragen. Tenminste, voor mij, ik had verwacht, ik kan het nu wel, maar het bleek toch moeilijker dan ik dacht.
Ja, maar misschien de onzekerheid. Ik denk dat je meer weet dan je denkt.
Ja, ik moet zeggen dat ik ook wel weer een beetje toch twijfel heb gekregen. Want nu gaat het opeens natuurlijk over echt geld, wat ik ergens moet gaan neerzetten.
Over twee maanden kijk je terug en denk je, jemig, wat is het simpel?
Oh, ik hoop het heel erg. Zullen we beginnen?
Ja, let's go.
Ik heb wel toch heel veel vragen. Ik ben deze week een beetje in de Giro gedoken. Ik heb voor het eerst ingelogd. Ik heb nagedacht over een strategie. Over hoeveel geld heb ik te besteden en waar wil ik dan precies in gaan zitten.
Ja, leuk. Ja.
En dat ga ik allemaal aan je voorleggen.
Nou, leuk. Ik kijk ernaar uit.
En ga jij dan zeggen of het goed of fout is?
Ik ga je wel helpen. Een beetje sturen.
Ik heb ook wel echt het idee dat iemand nog een beetje in mijn hand moet vasthouden of zo. Want ik zit hier naar jou te luisteren, gewoon de afgelopen 10 afleveringen. Nee, de afgelopen 9 afleveringen. En ik begin het steeds beter te snappen. En als ik dan zo naar jou luister, dan denk ik van oké. Nou, dit kan ik allemaal wel. En toen ik dus voor het eerst inlogde en ik zag echt dat ik er geld op kon zetten en het ook daadwerkelijk ergens in moest stoppen. En ik had bedacht welk bedrag ik kon missen, toen dacht ik opeens, oh, ik weet eigenlijk echt niet of ik dit wel durf en of ik dit wel moet doen.
Weet je, een beetje zenuwachtig, ja.
Ja, ik werd eigenlijk best wel een beetje zenuwachtig. En iemand die had ook tegen mij gezegd, ja, eigenlijk is als iedereen gaat beginnen met beleggen, dan ben je eigenlijk een beetje te laat.
Ja, nee, dat, als je natuurlijk op korte termijn even snel wat winsten wil maken, wel. Maar als je er echt in zit voor de lange termijn, dan maakt het instapmoment niet uit.
Nee?
Nee, totaal niet. Nee.
Maar is het dan niet alsnog een beter moment om in te stappen dan nu iedereen het doet? Kan ik dan niet toch beter nog een half jaar wachten of zo?
Ja, en wat als het na een half jaar alleen maar omhoog is gegaan?
Ja, dat weet je niet. Nou ja, nee, oké.
Wat zeg je dan na een half jaar?
Dus ja, nee, ik moet inderdaad ook onthouden, de horizon is mijn beste vriend.
Ja, laat de horizon voor je werken.
Ja, precies. Oké, nee, dus dat heb ik me ook maar voorgehouden. Ik heb nog niks gedaan, laat ik dat vooropstellen. Want ja, ik wilde toch wel eerst even allemaal aan je voorleggen. Ik zal even beginnen met wat ik dan heb bedacht als strategie, hoeveel geld ik wil besteden.
Ja, ik ben heel erg benieuwd.
En daarna vertel ik wel even wat ik allemaal meemaakte toen ik dus daadwerkelijk voor het eerst inlogde. Ik heb een logboek bijgehouden.
Oh, wat leuk. Je hebt ook een tentamen moeten maken.
Ja, ik heb ook een tentamen. Ik kan hem wat verklappen. Ja, nou, ik zal het even uitleggen voor de luisteraar die nog niet bij de Giro is binnen geweest. Je krijgt dus een toets. 18 vragen. En ik weet niet wat er gebeurt als je niet slaagt. Misschien mag je dan niet door. Of moet je
ik denk dat je hem dan weer opnieuw moet maken.
Ik heb hem gelukkig gehaald, dat kan ik alvast verklappen. Maar daarover straks meer.
Met vlag en wimpel, toch?
Ik had één foutje, ja. Dan zal ik er maar gewoon beginnen.
Ja, brandlos. Ben je benieuwd?
Oké, nou, ik stel voor dat ik dus start met 3000 euro.
Ja,
dat is heel raar dit. Oké, dus dan heb ik heb daarmee rekening gehouden dat ik dan ook nog wat geld op mijn rekening gewoon heb. Wat cash, hè, zeg maar, mocht dat nodig zijn. Want als het slecht gaat op de markt, kan je dan misschien nog wat extra bij kopen.
Maar ook gewoon privéreserves. Als je wasmachine kapot gaat of je moet onbehoopt wat dingen kopen, dat je niet je beleggingen wil verkopen.
Nee, precies. Maar dat zou ik dan ook dus nog wel hebben.
Ja,
dus
dat is heel belangrijk.
Ja. Ja.
De Nibud heeft daar ook een bedrag voor gedefinieerd. Van je moet zoveel per persoon of en per gezin moet je op je bank hebben staan om onverhoopt alles te kunnen kopen wat je als dingen kapot gaan.
Dus ik zou dat met 3000 euro starten en heb ik bedacht dat ik met mijn inkomen wel 200 euro per maand zou kunnen bijleggen. Want dat je moet elke maand weer wat meer doen, toch?
Ja, dat is goed. Ja. Je moet maandelijks kunnen inleggen, ja.
Ja, maar wat ik dan wel meteen dacht van, ik ga dus met 3000 euro starten. Moet ik dat in één keer dan allemaal erin stoppen in één maand als je gaat starten?
Nee, dat is natuurlijk een hele goede vraag. Ik zou dat niet doen. Daar hebben we het al misschien iets eerder benoemd. Dan heb je dollar cost average.
Wat is dat ook weer?
Dus je gespreid inlegt. Ja. Je wil eigenlijk voorkomen dat het alles heeft te maken met timing. Is precies hetzelfde waar jij net naar refereerde. Van moet je nu wel instappen omdat iedereen instapt? Je wil voorkomen dat je nu al je geld erin stopt en dat je toevallig op een piek koopt. Zodat bijvoorbeeld volgende week gelijk naar beneden gaat. Dus eigenlijk om dat risico uit te sluiten dat je... je op een piek koopt, is dat je eigenlijk gespreid gaat inleggen.
Ja.
In het geval van jou, jij bent met 3000 euro, zegt dat je dat deelt door 6. Dus dan heb je 500 euro in de maand, mm-hmm. Wat je zou kunnen inleggen. Dus als je dus nu elke maand start met 500 euro inleg, dan heb je na 6 maanden heb je 3000 euro ingelegd.
Ja.
Ondertussen heb je dus ook die 200 euro nog kunnen sparen die afgelopen 5 maanden. Dus dan heb je nog eens 1000. Dus dat zijn weer 2 maanden dan van
500. Ja, precies. Die 200 die doe je even niet.
Nee, die maakt gewoon een potje, eigenlijk van een beleggingspotje. En die zet je dan daar een soort van op. Dus dan heb je eigenlijk na 6 maanden heb je dus 6 keer 500 euro ingelegd. En heb je ondertussen ook 1200 euro extra nog gespaard van die 200 euro per maand.
Ja.
Dus dan kan je dus nog een keer 2 volledige maanden doen van 500 euro. Zit je op 8 maanden, dan heb je weer 200 euro gespaard. Dus dan zit je dan op na 8 maanden op. Heb je dus 4000 euro ingelegd. Dan heb je 600 euro nog klaarstaan om... en dan kan je dus weer een maand. Dan zit je maand 9, heb je 500 euro.
Okay.
En heb je weer 200. Dan heb je dus dan nog 9 maanden. Dan heb je dus 4500 euro belegd. En je hebt nog 300 euro dan openstaan. Dan krijg je dus die maand daarna, maand 10, weer 200 euro. Dan kan je weer 500 beleggen.
Volgen jullie het nog, jongens?
en dan ga je over in het ritme van 200 euro. Yeah. Dan zit je dus al in maand 11. Nou, dan heb je dus je inleg nu al verspreid over 11 maanden. Dus mocht er nu ook een tweede golf komen of we gaan in flinke dip, dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit, want jij koopt dan zowel op de piek als in het dal.
Okay.
En zo spreid je eigenlijk je risico. Als je op zo'n manier doet, maakt de instapmoment dus nooit uit.
Ook niet als je in een coronatijd zit.
Nee, maakt dus helemaal niks uit.
Nou, ik vind het
en
echt
ik durf het 100% zeker te zeggen dat jij kijkt over een paar jaar terug.
Ja.
En dan denk je, nou, dat maakt helemaal niks uit.
Oké.
En normaal als je over 10 jaar terugkijkt.
Ja.
Instappen met maakt eigenlijk helemaal niet uit. Tenzij je echt in één keer al je vermogen inlegt.
Ja.
Dus gewoon ineens, bijvoorbeeld, je hebt 100.000 euro en je gaat alles in één keer inleggen. Ja, dan maakt je instappen met heel veel uit. Maar als je verspreid gaat beleggen, maakt het niet uit.
Oké. Nou, enigszins geruststellend toch. Dank je wel.
Want je bent gewoon, je zit gewoon altijd ben je op de beurs.
Ja.
En je bent gestapt elke maand in.
Ja. Want de markt timen, dat kan niemand eigenlijk.
Nee, als iemand dat goed kon, dan had het systeem niet gewerkt. Dan is iedereen miljonair.
Ja.
Dus ze zeggen ook, het gaat. En je kan misschien één keer een crisis goed timen, maar dan moet je 2 keer goed timen, zowel verkopen als weer kopen. Dus dat zou nou wel kunnen dat er een aantal mensen zijn die dat een keer goed doen. Maar de kans dat iemand het 2 keer of 3 keer goed doet, is er niet.
Nee.
Ze zeggen ook vaak dat de tijd in de markt is belangrijker dan het timen van de markt.
Ja.
Dus je moet er gewoon zo lang mogelijk in zitten. Dat heeft uiteindelijk het beste rendement.
Oké. Dan ga ik even door met mijn strategie. Want dus ik heb dus 3000 euro mee beginnen en dat ga ik dus allemaal spreiden over de maanden. Maar waar ga ik dan in zitten? Wat denk je? Waar heb je mij zo enthousiast mee gemaakt? In aflevering 3 was het
gewoon. Nou, dat zal wel een ETF zijn, denk ik.
Ja, inderdaad. Waarom? Omdat, dat is A, passief. Dat past bij mij, omdat ik nog steeds niet heel veel verstand heb van alle verschillende bedrijven waar je aandelen van zou kunnen kopen. Daar voel ik me gewoon nog niet genoeg vertrouwd mee. Dus dan lijkt zo'n ETF mij eigenlijk vrij relaxed, want ik kan nog wel even noemen die voordelen. Dus dat je meteen in één keer heel gespreid zit, vaak, als je een ETF kiest. Je hebt overal een ETF van, heb je verteld. Dus een bundeltje van allemaal verschillende soorten sectoren, maar ook over landen kan het gaan. Toch?
Klopt helemaal.
Ja,
klopt.
Je kan het veel beter uitleggen dan ik.
Nee, dat klopt helemaal.
Dan zit ik meteen met, niet heel veel geld, wel gespreid. En ik hoef er gewoon niet zoveel op te letten de hele tijd.
Ja, Nee, het lijkt mij een fantastische strategie.
Ja. Tegelijkertijd dacht ik natuurlijk ook wel, dat dividend beleggen lijkt me ook wel chill. Want dan ontvang je gewoon telkens geld, als je het goed doet, elke maand. Wat je ook weer kan herbeleggen. Krijg je dat compound interest gebeuren.
Ja, nee, dat klopt. Je krijgt natuurlijk met een ETF vaak ook dividend. Alleen dat zal natuurlijk een structureel lager zijn.
Ja.
Nee, dat klopt. Maar de ene sluit natuurlijk het ander niet uit.
Nee.
Je kan toch prima beginnen met een ETF. Dat is misschien wel de meest laagdrempelige manier om in te stappen. Want er worden heel veel zorgen voor je weggehaald over risicospreiding. En je hoeft ook niet iets al te onderzoeken. Dus het is wat minder spannend. Maar als je eenmaal een tijd in de markt zit en je logt dat vaker in bij de Giro. Ondertussen zijn we dan ook weer bij aflevering 20 beland. En dan kan je ook gewoon een keer beginnen met één los dividendaandeel.
Yeah.
Want je hebt je spreiding al goed te pakken in je ETF. Yep. Dus dan hoef je niet direct je volledige spreiding te gaan doen in losse aandelen.
Oké. En ik zou dan eigenlijk misschien ook wel iets met Adyen willen. Want volgens mij, jij me ook daarvoor. Ja, je hebt me heel erg beïnvloed de afgelopen tijd. Maar ik hoor daar altijd al wel goede dingen over. En ik weet ook wel dat het een bedrijf is wat het gewoon heel goed doet. Dat is toch misschien ook wel iets wat ik zou willen doen.
En dat is dan meer groei.
Dat is groei, inderdaad. Ja.
Maar je hoeft natuurlijk niet per se een hele concrete strategie te hebben in de vorm van ik wil alleen maar dividend of ik wil alleen maar groei. Uiteindelijk ben je erin om rendement te halen.
Ja.
Een ETF zorgt ervoor dat je goed gespreid zit. Je hebt weinig risico eigenlijk en je hoeft er weinig aan te doen.
Ja.
En dan kan je af en toe ook zeggen, nou, ik ga nu van mijn maandelijkse inleg een keer een los aandeel van kopen.
Ja.
Omdat ik dat bedrijf interessant vind, heb ik al een tijd gevolgd. Ik denk dat er veel potentie in zit. Die koop je ook met losse voorwaarden.
Ja.
Dus dat bedoel ik mee dat je zegt, ik denk dat dit interessant is en ik koop het nu. En ik heb het idee dat het nog wel de komende tijd nog wel kan groeien. En ik ga het gewoon evalueren als de koers zo hoog staat of zoveel procent gegroeid is.
Ja, precies.
En dan ga je dus gewoon
even wat er gebeurt.
En gewoon helemaal losse aandelen, gewoon helemaal los beoordelen.
Ja. Oké. Ja, nou, maar dat is inderdaad, er is natuurlijk geen haast bij. Dat kan altijd nog.
Dat kan altijd. Dat is, er zijn ook heel veel beleggers die volgen soms een bedrijf al een half jaar, een jaar voordat ze besluiten om het te kopen.
Oké. Nou, dan laat ik het gewoon simpel houden. Inderdaad, zoals ik ook had bedacht, dus met ETF's. Zat ik wel te denken, moet ik dan, ik moet natuurlijk helemaal niks, maar zou ik dan ook in meerdere ETF's gewoon gaan zitten meteen? Of?
Nou,
want ik had bedacht niet dat ik die S&P Vanguard dingen wil hebben.
De S&P 500.
Precies.
Ja, nou, ik zou niet met zo'n laag bedrag in meerdere ETF's gaan zitten.
Oké.
Ik denk dat dat niet nodig is.
Dat lijkt me ook wel eigenlijk relaxed. Ik ben blij met dit antwoord. Laat ik dat voorop stellen. Maar waarom is het niet nodig?
Ik denk dat een ETF al, tenzij je echt een specifieke sector ETF neemt, bijvoorbeeld dat je alleen maar in bijvoorbeeld zonne-energie gaat zitten of iets in die trant, dan heb je natuurlijk geen goede spreiding in je ETF.
Nee.
Maar jij noemt nu een ETF die verspreid zit over alle sectoren en dan is het dan hoef je niet nog een grotere spreiding te hebben.
Ja, precies. Want ik had dus nog even gecheckt hoe het met die Vanguard S&P 500 zit. Dat zijn dus de 500 grootste Amerikaanse bedrijven die vaak wereldwijd domineren, staat er dan ergens.
Dat klopt. Ja.
Ja.
Heb je een idee wat de 10 grootste bedrijven zijn die in de S&P zitten?
Ja, dat zijn dus in ieder geval Amerikaanse bedrijven. Nu ga ik misschien wel heel erg de mis in, hoor. Ik denk niet in de volgorde van nummer 1 naar nummer 10. Apple?
Ja.
Microsoft?
Mm-hmm.
Ben ik nu al klaar? Het is niet allemaal tech, toch? Of wel?
Het grote gedeelte tech.
Groot deel is wel tech. Amazon?
Ja.
Google?
Ja.
Natuurlijk.
Ja.
Tip?
Facebook. Nou, dat zijn ook gelijk de 5 grootste.
Ja.
Echt bij far de grootste. Terwijl die andere 5 ga je denk ik niet gokken. Daar, de andere 5 zijn Johnson & Johnson.
Oh, ja.
Die was al eerder genoemd. Dat is een grote farmaceut.
Mm-hmm.
Visa zit erin. Het bedrijf van Warren Buffett. Daar is die weer.
Hoe heet zijn bedrijf dan?
Berkshire Hathaway.
Oh nee, dat heb ik gehoord.
Die zit erin.
Nou, heb ik dan wel. Aan de ene kant staat het me ook een beetje tegen om in die grote Amerikaanse reuzen te gaan zitten. Want die hebben het helemaal niet nodig. Waarom zou ik hun nog verder helpen met mijn kleine beetje geld? Het gaat natuurlijk over niks. Maar is er niet ook, kijk, stel dat je duurzaam wil gaan beleggen of in ETF's, kan dat dan ook? Kan je ook keuzes maken die je moreel juist vindt?
Ja, nee,
ik ben
ja,
er
dat
nog niet
kunnen
aan toe, maar
ik heb daar heel veel vragen over gehad, over via de mail, over duurzaam beleggen. Dat is ook weer heel logisch natuurlijk, hoe jonger je bent, hoe meer je druk maakt over de toekomst. Mm. Dus daarom ook duurzaamheid. En ik heb daar een beetje in verdiept over wat zijn nou een beetje de beoordeling criteria op duurzaamheid. En ik wil daar nog wel een keer een aflevering over maken.
Ja, dat is
maar,
goed.
Maar ik ben daar eigenlijk een beetje teleurgesteld in al die beoordelingscriteria. Want het is niet zozeer dat er wordt gekeken naar, is het zozeer duurzaam? Maar er wordt meer gekeken of het niet duurzaam is.
Oké.
Dus dan,
hoe moet ik dat dan bijvoorbeeld zien?
Nou, wat daar dus uitvalt dan in de duurzaamheids-ETF's, is dan tabak en energiemaatschappijen, dus olie.
Ja, dat is niet duurzaam.
En iets met wapens en zo, een beetje, dat valt er een beetje uit. En dan wordt ook gekeken naar of het in landen is die goed voor de mens is.
Yeah.
En dan vallen ook een paar landen uit. Maar het is op zich ben ik het daar wel mee eens dat die bedrijven niet duurzamer zijn. Maar er zijn ook heel veel bedrijven die er dus wel in zitten. Dat is ongeveer dan 95%. En dan kan je je wel afvragen, in hoeverre is een Coca-Cola duurzaam? Of,
ja, op het beste voor de wereld inderdaad.
Ja, ja. Dat natuurlijk in suiker kan je natuurlijk ook wel heel erg afvragen. Ja. Of dat een,
ja, maar dat is sowieso, duurzaamheid heeft zo'n brede definitie. Dat kun je ook natuurlijk niet, dat kan over van alles gaan.
Nee, en ik had best wel een leuke gesprek via de mail met iemand die, en we hadden heel erg van, ja, wat is dan duurzaam?
Ja.
Want autobedrijven staan er ook in. En ik, ja, wel, hoe duurzaam is zo'n Volkswagen, dat natuurlijk ook die diesel schandaal heeft gehad. En ik, ja, wat valt voor mij niet onder het thema duurzaam.
Nee.
En ik had van de week iemand de mail, en die gaat echt heel specifiek een groene portefeuille maken. En dat vond ik eigenlijk wel een interessante gedachte. Dan kost wel wat meer werk, maar die wil dus in alle sectoren die er zijn, de meest groene bedrijven eruit pikken.
Ja.
En zo'n hele groene, duurzame portfolio te bouwen.
Ja. Misschien kan hij daar ook een ETF van maken. Of kan dat? Je kan overal een ETF van maken.
Nou ja, je moet een uitgever zijn, maar je kan wel. Ja, die gedachte is wel leuk. Maar ik merk wel dat het toch wel nog steeds heel moeilijk is, hoor. Het stukje duurzaamheid en geld verdienen, dat gaat wel langzaam naar elkaar toe. Maar dat heeft nog wel een weg te gaan, denk ik.
Ja, helder. Oké. De 500
kan er ook voor kiezen om de AIX ETF te nemen.
Nee. Doe maar deze. Deze wil ik. misschien kan ik nu wel even, laat ik nou nu beginnen met toen ik dus ging inloggen bij de Giro van de week.
Ja.
En toen kwam ik meteen bij een keuze. Toen dacht ik, hier heb ik nog niks over gehoord. Namelijk, wat voor profiel moet je kiezen?
Ja.
Ja, en dan kun je de keuze dus maken tussen een basic profiel en een custody profiel. En het enige verschil wat er dan tussen zat, dat ging over het uitlenen van effecten. En ik dacht, hier heb ik nog niks over gehoord. Waar hebben ze het over? Dus.
Ja, dat is ook best wel verwarrend. Ik merk ook in het proces dat je dat in één keer zo, je heel enthousiast, je wordt toegelaten door de Giro en dan krijg je eigenlijk dit als een van de eerste vragen. En dan denk je, ja.
Ja.
Ik heb ook heel veel reacties gekregen van, ja, kan je me alsjeblieft helpen, dan kan ik verder.
Ik heb er letterlijk nog nooit over gehoord. Nee. En je wil natuurlijk voor basic gaan, maar je wil ook niet meteen een fout maken. Dus
nee,
ik heb
dus
het wel even ook meteen aan jou gevraagd.
Ja, het uitlenen, dat klinkt heel eng. Ja, ik vind het zelf ook niet heel tactisch verwoord, maar dat zal wel sowieso moeten voor de AFM. Want het is letterlijk wel wat ze doen. Het houdt eigenlijk in dat de Giro heeft natuurlijk extreem veel kapitaal in beheer. Want iedereen die aandelen heeft, dat vertegenwoordigt een bepaalde waarde en dat doet eigenlijk niks. En de Giro, hoe ze dat precies doen, weet ik niet, maar die kunnen dat natuurlijk gebruiken waar ze wat mee kunnen verdienen.
Oké, dus net als een bank eigenlijk, daar zet je ook allemaal geld op.
Ja, je kan daar wel goed gebruiken. Mee vergelijken. Je hebt natuurlijk spaargeld. Nou, je zegt dat als iedereen daar spaargeld heeft, dan zit eigenlijk het geld niks te doen.
Ja.
En wat de bank daar die doet, die heeft volgens mij ongeveer 80% van al het spaargeld mogen ze gebruiken. Mm-hmm. En ze moeten dus 20% in cash hebben, zodat dat je dat gewoon kan opnemen.
Ja.
En die 80%, daar gaan ze dat geld zetten ze aan het werk. En dat doen ze door bijvoorbeeld hypotheken te verkopen of zelf mee te beleggen.
Ja.
En daardoor maken ze rendementen. En door die rendementen kunnen ze de kosten van de bank heel laag houden.
Ja.
En zo kan je dat ook zien met de Giro. Dat ze aandelen kunnen uitlenen. Dat verdienen ze wat geld aan, waardoor ze dat kunnen doorrekenen naar de gebruiker.
Ja.
En daardoor betaal je minder in een basic account dan in een custody account.
Oké, dus stel dat ik een basic kies, dan is het mogelijk dat de Giro, de aandelen die ik heb, gaat uitlenen.
Ja, het is dan eigenlijk een... het is natuurlijk niet... Ja, het is in wezen ook van jou. Maar wat ze natuurlijk doen is... Ze doen alles op een hoop en daar lenen ze wat uit. En dat, ja. Ja, dat klinkt natuurlijk heel eng. Het geeft ook niet één... Aan de ene kant ook niet een heel fijn gevoel. Maar ik denk dat de kans echt niet heel is. Er zitten zoveel lagen tussen met bescherming. En dat ik denk dat, dat je dat prima kan doen. Okay. Ik heb zelf ook een basic account.
Ja.
En geeft het je geen fijn gevoel, dan kan je gewoon altijd naar een custody account gaan.
Ja, ik heb dus ook voor basic gekozen op jouw aanraden. Wat ik toen moest doen is geld overmaken. Dat maakt niet zoveel uit hoeveel. Dus je mocht ook 1 cent overmaken. Dus dat heb ik dan maar gedaan.
Ja, je moet valideren dat je een Nederlandse rekening hebt.
Ja, precies. En toen moest ik dus die quiz maken. De ultieme test, dus voelde dat ook een beetje voor mij van... Oké, snap ik het inderdaad wel. Heb jij die quiz ook moeten maken eigenlijk?
Nee, dat is... ik heb al heel lang een account. En ik weet niet, voor mij hadden ze ergens begin mei... hebben ze dit geïntroduceerd. Ze hebben natuurlijk een verantwoordelijkheid... dat mensen niet zomaar al hun geld in iets stoppen wat ze niet snappen. Ja. Dus ook een beetje een soort van educatie. En let op waar je nu aan gaat beginnen als je alle vragen fout hebt.
Ja.
Misschien moet je dan iets meer gaan verdiepen... voordat je hier mee aan gaat beginnen.
Dat hebben ze natuurlijk ook gedaan... dat er opeens 30.000 mensen zich aanmelden.
Ja, ik denk, maar ik heb het vermoeden dat dit, denk ik, dan bij alle brokers gaat. Dit zal, denk ik, een regel zijn die niet alleen voor de giro geldt, maar gewoon vanuit de AFM, gewoon voor alle beleggingsproducten geldt.
De autoriteit financiële markten.
Ja.
Ik had er eentje fout, maar wel geslaagd.
Ja, supergoed.
Ja, en toen mocht ik door naar de volgende optie. Ik kreeg een vraag over het W8-BEN-formulier dat jij in de vorige aflevering noemde.
Ja.
En dat gaat dus over de dividendbelasting, als ik me niet vergis.
Ja.
Ik heb weer even bij jou gecheckt, van moet ik dat doen? Wat trouwens ook een optie is, je kan die dingen ook gewoon googlen. Dat volgens mij toch? Je kan alles uiteindelijk googlen.
Iedereen heeft deze vragen, dus als je even googelt, dan kom je heel veel blogs tegen die dit uitleggen.
Ja, dat scheelt Pim toch ook weer een beetje tijd. Hij beantwoordt vragen graag, maar kijk ook gewoon even op Google. Maar goed, dat heb ik dus zelf ook niet gedaan, ik heb het weer aan jou gevraagd. Excuse. Daar was de vraag dus, wilt u het verlaagde bronbelastingtarief op inkomsten afkomstig uit de Verenigde Staten aanvragen? Dan moet je dus ja invullen.
Ja.
Ja.
Elk land heeft zijn eigen dividendbelasting. En Nederland heeft een vrij laag tarief, 15%. En die heeft dus met elk land een dividendbelastingtarief afgesproken. Dus als het in een land, bijvoorbeeld Amerika, 30% is... En Nederland heeft 15%, dan heeft Nederland een afspraak met Amerika... dat het ook 15% is. Maar dat formulier kan je gewoon invullen. De Giro heeft het voor je geautomatiseerd.
Ja, ik hoefde het ook niet verder in te vullen. Nee. Ik kon gewoon op ja klikken en toen was het
Ja, dat is dat super fijn voor de Giro, dat ze dat voor je doen. Ja. Vroeger moest je dat allemaal handmatig opsturen. Ja,
precies. Oké. Nou, en toen mocht ik eindelijk naar binnen. Ik zag daadwerkelijk het schermpje van de Giro vormen met al dus die cijfertjes, rood, dan wel groen. Ik zag een grafiekje, ik zag allemaal verschillende beurzen. Ik zag een knop met plaats order, dus daar kun je denk ik dan de aandelen bestellen. Net als bij de McDonald's. En je kon geld in- en uitboeken, dus daar kun je er geld op zetten. Daar kreeg ik eigenlijk ook wel meteen heel veel vragen bij. Ik zit nu trouwens naar de AEX te kijken. Dat begint dan 's ochtends om 9 uur, dan staat die best wel hoog. En dan zie ik daar puntjes naast staan. Het stond toen vanochtend op 572. Nu staat het op 566. Wat betekenen überhaupt die punten?
Nou, de AEX is natuurlijk iets wat je niet kan kopen. Dus dat vertegenwoordigt met wegingen uiteindelijk de 25 grootste Nederlandse bedrijven.
Ja.
En dus dat wordt uitgedrukt in punten.
Oké. Okay. En dan kun je ook nog kijken over hoe het over 5 jaar gaat. Nou, ik vind het eigenlijk best wel leuk om daar een beetje doorheen te klikken. Ik denk dat je dat ook gewoon even moet doen als je erop zit.
Ja, wordt gewoon even vertrouwd met de omgeving.
Zien wat er allemaal is. Er zit een kolommetje met winners en losers. Vind ik ook altijd goed. Stocks to watch. Dat zijn dus de beurzen die je in de gaten moet houden omdat daar iets interessants aan het gebeuren
is.
Ja,
dat zijn een beetje de uitzonderingen van de dag komen daar een beetje te staan.
Ja. Ja, en het laatste nieuws staat er ook gewoon bij. Ook leuk. Dus ja, daar zat ik gewoon een beetje naar te kijken. En toen dacht ik, nou, ik ga ook gewoon even kijken op die grote blauwe knop rechtsboven. Plaats order. Niet dat ik iets kan met mijn 0,01 cent. Vanguard S&P 500. Al die opties die ik nu krijg, het zijn niet eens heel veel opties, maar ik zie gewoon dingen die ik gewoon niet snap.
Nee, wat zie
je? Kijk, je ziet hier dus koop en verkoop. En er staat bied en laat.
Aandelen worden verhandeld.
Er zit ook een prijs, €52.
Ja, dus wat er eigenlijk bied en laat betekent, dat voor hoeveel mensen willen we voor die prijs wegdoen En aan de andere kant, hoeveel mensen willen hem voor die prijs kopen?
Hmm.
Dus dat zie je volgens mij in het rood en het groen. En dan zie je ook verschillende prijzen onder elkaar staan. En dan zie je hoe groot de groep is die hem voor dat bedrag weg wil doen. Een aandeel kopen, koop je van iemand anders. Dus om te kunnen kopen van iemand, moet iemand anders hem verkopen
precies.
voor die prijs. Dus je kan je ook een beetje zien, daarom is het heel belangrijk dat een aandeel ook een hoger volume heeft. Want dan kan je ze ook veel makkelijker verhandelen.
Oké, okay, nou er staat nu dus een rood cijfertje bij van ook van -1,2%. Dan denk ik al meteen van, nou, beter even wachten tot die groen is. Maar dat slaat natuurlijk nergens op.
Nee, dat heeft niet zoveel zin.
Nee, oké. Okay, nou, goed, dan dus €2,50. Dus één zo'n aandeel in de Vanguard S&P, dat kost €2,50.
Ja, dus als je één aandeel koopt, dan heb je een spreiding over 500 bedrijven voor €52.
Ja, ja toch? Waar voor je geld.
Dat is toch mooi?
Oké, okay, en wat hadden we ook weer bedacht van hoeveel ik er nu dan zou moeten kopen? Ik zou nu dus voor €500... die dingen kunnen
ja,
kopen.
Je kan, nou, het is bijna einde van de maand. En dan maak je gewoon even een schema voor jezelf. Nou, 1 juli 500, 1 augustus 500 en zo door. Totdat je, en dan doe je er elke keer, wat ik net berekende, €200
ja,
bij.
Precies.
Dan kom je uiteindelijk, denk ik, 11 maanden verder. En mm-hmm. vanaf dat, na die 11 maanden ga je in een ritme van €200 zitten.
Precies.
En dan heb je eigenlijk in een, zeg, ja, 11 maanden tijd, ja. heb je dus nu je vermogen belegd.
Ja. En dan ga ik dat dus even doen. Stel dat ik dat nu zou gaan doen. Ik doe dat pas op 1 juli. Maar dan zijn er nog steeds dingen waarvan ik denk, oké. Dan ga ik dus naar het koop- en verkoopgedeelte. Daar staat al, heb ik een optie. Er staat automatisch op limit order. Maar er zit ook nog market order, stop loss en stop limit order.
Ja, nou eigenlijk die laatste twee, die hoef je eigenlijk niet te gebruiken. Ik denk dat het makkelijkst is om te beginnen met die bovenste twee.
Ja.
Een limit order houdt in dat je een... En dan vul je het bedrag in voor hoeveel jij het wil kopen.
Dus als
hij is nu €52 en jij vult bijvoorbeeld €51 in en je wil er 9 kopen, dan wordt die order vervuld op het moment dat iemand anders ze kwijt wil voor €51.
Aha.
Ik hou daar niet zo heel erg van, helemaal niet, want je wil die aandelen sowieso hebben. En je spreekt met jezelf af dat je ze ook één keer de maand koopt, dus dan wil je ze hebben ook. En dan wil je niet hopen dat ze nog even 50 cent goedkoper worden.
Nee.
Want het kan zijn dat die order dan niet vervuld wordt.
Ja.
Dus ik ben zelf voorstander van gewoon een market order. En dat houdt eigenlijk in dat je het moment dat je market order doet, dan koop je hem gewoon tegen de goedkoopste prijs waar iemand hem op dat moment voor wil verkopen.
Ja, dan verandert als ik dat selecteer, dan verandert inderdaad, kan ik gewoon een aantal invullen.
Ja. Dus dan doe je, als je dan bijvoorbeeld 9 invult, dan koopt hij gewoon op dat moment 9 aandelen voor de goedkoopste prijs waar iemand hem kwijt wil.
En dan hoef je alleen nog maar plaats order te klikken.
En dan that's it, ja.
Want je hebt ook nog een keuze tussen dagorder en doorlopend.
Ja, dus als je een limit order doet, bijvoorbeeld je doet op €51, dan kan je hem op een dag zetten en dan blijft hij dus 1 dag geldig. Maar je kan hem ook zeggen op 30 dagen. En dan het moment dat die wordt pas vervuld, het moment dat hij onder de €51 komt.
Ja, oké.
Okay. Ik ben daar zelf niet zo'n voorstander van, want ik heb in het verleden natuurlijk wel daarmee gespeeld.
Mm-hmm.
Dan had ik helemaal besloten, lang over nagedacht, wekenlang een aandeel gevolgd. Dat ik ga hem nu kopen. En dan denk ik, ik zet hem toch nog even 5 cent lager.
Yeah.
Nou, het aandeel werd natuurlijk niet vervuld, want het aandeel ging omhoog.
Yeah.
En de volgende dag ging het weer omhoog.
Ja, natuurlijk, daar koop je hem op ook.
En weer omhoog. En
dus
die order werd maar niet vervuld. En dat vond ik zo irritant. En dan denk ik, heb ik nu zitten bezuinigen op die 50 cent?
Dan alsnog snap ik eigenlijk niet heel goed wat er dan nou precies gebeurt. Want je koopt er dus 9 van die dingen.
Nou,
hoe heb ik dat geld
dan? Heb je op dat moment, je stort eerst €500 aan je vrije ruimte. Dan koop je 9 aandelen. En dan op dat moment heb je in een tapje aan de zijkant bij je portefeuille. En daar staan dan dat je 9 aandelen van de S&P hebt.
Ja.
En dan wordt dat geld de waarde van je vrije ruimte afgeschreven. En dan ben je eigenaar van aandelen.
Ja,
en dan
precies.
ben je officieel een belegger.
Heel cool. Maar dan heb ik alsnog natuurlijk alleen dat geld als ik ze verkoop.
Nee, je geld zit nu in dat aandeel.
Ja, dat klopt.
Dus dan kan je elk moment van de dag, als de beurs open is, verkopen.
Ja, precies. Maar wanneer, dat ga ik dus nooit doen.
Nee, maar het gaat waarschijnlijk ook stijgen. Want je hebt net uitgezoomd in de grafiek. En je hebt denk ik gezien dat het aandeel op lange termijn alleen maar omhoog is gegaan.
Ja, klopt. Maar wel echt heel erg gezakt natuurlijk. Je zal dat maar gekocht hebben ook in januari. Dat is het toen van 59 naar 39 gegaan.
Ja, maar het zit nu alweer op 52. Dus kijk hoe snel het alweer herstelt.
Ja.
En dit is de reden waarom je wil voorkomen dat je al je geld, als je al je geld in januari hebt ingestopt, dan al ben je nu alweer vrij goed hersteld. Maar dat is natuurlijk zonde. Daarom wil je eigenlijk verspreid, waardoor je zowel in het hoogste punt in januari hebt gekocht, als in het laagste punt in maart.
Ja.
En dit is eigenlijk de reden waarom je verspreid gaat inleggen. Ja. Waardoor je dus altijd in een piek, altijd in een dal koopt, waardoor je altijd een rendement hebt. Ja.
Het is makkelijker dan ik dacht.
Het is super simpel. Als je een maandelijks overschrijving doet naar een Giro, dan log je één keer in de maand gewoon structureel eerste van de maand. Of doe het wanneer je je salaris krijgt bijvoorbeeld. 1 seconde inloggen, order doen en weer wegwezen. En dan hoef je dus niet meer bij de Giro te kijken. Nee. Je hoeft dus niks te doen. Je hoeft alleen maar even een aandeel te kopen.
Ja.
En dat kan je echt binnen een paar seconden doen.
Ja.
Cool. Dat zit eigenlijk.
Ik heb er best wel zin in.
En dan als je hier een beetje mee bezig bent, dan kijk je ook wel eens vaker rond bij de Giro. En dan kan je toch eens een keer, als je je interesse hebt, om toch eens een keer te overwegen om een los aandeel te kopen. Maar dat is voor een andere keer.
Ja, precies. Leuk. Ik word er wel enthousiast van, eerlijk gezegd.
Ik zie je ook helemaal stralen.
Ja, ik kan er niks aan doen. Ja, ik weet ook niet wat het is. En ik vind het ook wel spannend. Daar hou ik wel van. Dus het nieuws.
Ja, leuk. Er is denk ik één ding dat kan eigenlijk bijna niemand ontgaan. Hè?
Het is heel heet buiten. Ja, inderdaad.
Ja, dat is dat ook.
Dus je moet in airco's gaan zitten.
Ja, dat zou heel goed kunnen.
Maar goed, dat was niet het nieuws.
Als de mensen die mij op Instagram volgen, Jong Beleggen, die hebben het misschien wel meegekregen. Ik ben de hele week al bezig met Wirecard.
Ja.
En waarom?
Wat is Wirecard?
Ja, dat is eigenlijk de Duitse Adyen. Die doen betalingsverkeer. En dat is een fintech bedrijf. Dat is eigenlijk een technologiebedrijf in de financiële sector.
Ja.
Bijna wel één op één te vergelijken met Adyen. Maar dan Duits. Nou, Duitsland kent niet zoveel technologiebedrijven en helemaal niet zoveel fintech. Dus Wirecard is een beetje het pareltje in Duitsland. En die is nu toch wel erg diep gevallen.
Ja, want het was wel een heel spannend verhaal. Want ik heb het ook natuurlijk wel een stukje gelezen.
Nou, dit is bijna een filmverhaal.
Een film, inderdaad.
Ja, nou, er is al echt heel lang geleden, jaren geleden, al een keer aangekaart door een aantal journalisten dat er wat fraude zit bij Wirecard. En die zijn toen heel erg de mond gesnoerd. Dat is een beetje wat ze gedaan hebben. In plaats van naar de journalisten toe gaan en zeggen van, nou, dat klopt niet. Om een soort van open kaart te spelen, zijn ze er vol tegen ingegaan en een rechtszaak aangespannen en een beetje de mond gesnoerd. Maar ja, er is nu toch wat aan het licht gekomen dat er 1,9 miljard verdwenen is. Ja, dat klinkt denk je, hoe kan iets verdwijnen? Maar de jaarrekeningen moeten namelijk goedgekeurd worden. En dat is een jaarrekening van 2019. Dat wordt altijd door grote partijen gedaan, in dit geval EY. En die kon die 1,9 miljard niet verantwoorden. Dus die jaarrekening werd maar niet goedgekeurd door de accountantskantoor. Maar op een gegeven moment moet een jaarrekening wel er zijn. Anders worden de leningen die ze uit hebben staan, kunnen niet verlengd worden.
Nee.
Dus uiteindelijk is er 1,9 miljard verdwenen. En Wirecard zegt dat het ergens in Azië staat bij een paar banken. En die banken die zeggen, we hebben dat geld nooit gehad. Waar heb je het over?
Dat kan toch ook niet eigenlijk?
Nou ja, de vraag is natuurlijk heel erg. Dat weten we natuurlijk nog niet. Maar heeft die 1,9 miljard überhaupt wel bestaan? En dat niet heel erg gebruikt is om de cijfers wat gunstiger, wat rooskleuriger uit te laten komen. Maar ja, fraude in het management is wel echt, dat is wel een dooddoener voor een bedrijf. Je kredietwaardigheid gaat eraan, je kan je kapitaal dus niet meer ophalen.
Ja.
De koers is met 82% gezakt in een paar dagen tijd.
Niks van over.
Ja. Er is echt niks meer van over. Dat is echt van 20 miljard naar 2 miljard gegaan.
Ja.
En je zal er maar in zitten, je zakt met 82%. Dat kan je gewoon niet meer goed maken.
Dat gaat niet meer goed komen.
En dat is ook natuurlijk een bedrijf wat betalingsverkeer regelt. Ja. Nou, je mag toch hopen als ze doen bijvoorbeeld het betalingsverkeer voor KLM. Als ik KLM zou zijn en ik zou een bedrijf die al mijn betalingen regelt en die fraude heeft over dat geld kwijt is, zou ik niet heel erg goed gevoel bij hebben.
Nee.
Dit is natuurlijk een reputatieschade. Ik vraag me af of ze hier ooit nog overheen komen.
Ja.
Ze willen nu volledig gaan reorganiseren. Natuurlijk, ze gaan helemaal schoon schip maken. Maar dit gaat heel lang duren voordat het überhaupt weer een beetje goed gaat. Ik zou in ieder geval van weg blijven. Maar
onze gedachten zijn bij de Duitsers.
Ja, de Duitsers zijn hier nog wel bekend om. Ook bij het dieselschandaal natuurlijk. Er is heel vaak fraude in Duitsland. En die zou zeggen, hoe kan dat? Dat
zit in de cultuur.
Ja, het zit heel erg in het Duits.
Maar dat kunnen we toch niet zeggen?
Is heel hiërarchisch.
Ja.
Je volgt gewoon braaf wat de leidinggevende doet. Waardoor het helemaal geen open cultuur is om soort van misstanden te melden. Duitsland is heel gevoelig voor fraude.
Pim, ik moet je wat opbiechten. Ik ben kwart Duits.
Oh.
En half Fries. Daar ben ik dan wel weer trots
op. Ja, maar dat, oh, dat, dat goede Friese kant die...
Die overheerst.
Die overheerst, ja. Maar dat grap, de CEO is natuurlijk opgestapt direct. Nou ja, die is natuurlijk gelijk gearresteerd, verdenking van boekhoudfraude. Ja. Dus ja, die gaat eigenlijk van een goed bedrijf runnen met onwijs veel potentie naar nu, misschien naar de gevangenis.
Heftig.
En dat is ook nog wel een grappig detail. Hij heeft bijna 400 miljoen geleend om aandelen te kopen van zijn eigen bedrijf.
Nee, ja, dat moet je nooit doen.
Nee, en hij heeft natuurlijk aandelen als onderpand. Als je je aandelen als onderpand gebruikt en je onderpand wordt in één keer minder waard, omdat de koers flink zakt. En dat is gezakt naar 108 miljoen. Ja. Waardoor hij eigenlijk dus, hij heeft een lening van 400 miljoen en het is gezakt naar ongeveer 100 miljoen de waarde. Dan gaat eigenlijk degene die dat geld geleend, die zegt, ja, jouw onderpand is weg.
Ja.
Dus je moet bijstorten. En de reden hoe hij kan bijstorten is natuurlijk alle aandelen te kunnen verkopen. Yeah. Waar hij dus zijn aandelen op het allerlaagste punt moet verkopen. Yeah. En dit is eigenlijk misschien een mooie les.
Yeah.
Nooit met geleend geld aandelen kopen. Precies. Dus daar moet je echt heel erg mee uitkijken. Yeah. Dus dat is het Wirecard verhaal.
Yeah.
Maar dit geeft aan dat als je in één bedrijf belegt, en dan kan het bedrijf nog zo goed zijn, maar er kunnen ook gewoon mismanagement zijn en er kan fraude zijn. Dat kan je niet zien aan de buitenkant, dat weet je niet.
Nee.
En dan ben je gewoon in één keer 82% van je vermogen kwijt. Dus dit is de reden waarom, dit is gewoon een les van, ga nooit met geleend geld zitten, ga nooit in één aandeel, dat gaat goed gespreid zitten. Ja. Ook al kan je nog steeds jaren onderzoek doen, je kan nog steeds nooit 100% zeker weten.
Nee, precies.
Zitten zijn, kunnen we een hoop van leren.
Ja. Dankjewel, Wirecard.
Ja, en dan misschien nog het volgende, daar zullen we het even kort over houden. Er gaat een nieuw Nederlands bedrijf naar de beurs.
Oké.
Okay. Dat is in ieder geval aangekondigd. En dat is dus MessageBird.
MessageBird.
Ja, dat is een soort van chatdienst, communicatiedienst. Dat zit in de technologie / de communicatie. En die verzorgen eigenlijk alle communicatie voor bedrijven.
Ja.
Dus bijvoorbeeld voor Takeaway. Die heeft natuurlijk heel veel communicatie. De communicatie gaat via mail, gaat via via WhatsApp, gaat via sms. Het gaat op heel veel vormen als je bijvoorbeeld iets bestelt.
Ja.
Al die communicatie, die wordt verzorgd door MessageBird.
Oké. Okay.
Nou, dat is het Adyen, die verzorgt alle betalingen voor bijvoorbeeld een Takeaway.
Ja.
Ik weet niet of ze die zeker als klant hebben, maar...
Ja.
Maar dan is zo'n MessageBird, die verzorgt dan eigenlijk alle communicatie voor Takeaway.
Dus dit is wel eentje voor jou om in de gaten te houden?
Zeker. Ik ken het bedrijf nog niet heel goed. Ik ken wel een aantal mensen die daar hebben gewerkt. Maar het is nog niet zo'n heel groot bedrijf. Ze verwachten het ongeveer 300 miljoen omzet te maken dit jaar. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd voor welke waardering ze naar de beurs gaan.
Ja.
En ze zeggen dat ze het niet nodig hebben om nieuw kapitaal op te halen. Maar ze willen het voornamelijk doen om meer betrouwbaarheid uit te stralen en naamsbekendheid.
Oké.
Okay. Dus ik ben heel benieuwd.
Ja. Hou je ons een beetje op de hoogte erover via Instagram?
Ik zou het eigenlijk wel leuk vinden of iemand van dat bedrijf die een beetje hoog zit in de podcast kunnen krijgen. Dus ik ga kijken of we dat kunnen of dat lukt.
Leuk. Doen.
Ja. Maar er is nog onbekend wanneer ze naar de beurs gaan.
Oké.
Okay. Maar ik hou jullie daarvan op de hoogte. Altijd leuk als een Nederlands technologiebedrijf naar de beurs gaat.
Ja, daar staan wij natuurlijk helemaal achter. Ja. Volgens mij kunnen we dan nu naar je portfolio.
Ja.
Misschien is het een idee om het een beetje kort te houden, want we gaan de volgende aflevering veel dieper op jouw portfolio in.
Ja, doen we dat. Geen transactie. €85 dividend van twee verschillende bedrijven. Allebei toevallig energiemaatschappijen eigenlijk, die elektriciteit leveren. Wie dat zijn, kun je op de portfolio zien. En mijn portfoliobedrag is 148.800. Dus dat is eigenlijk om en bij hetzelfde als vorige week volgens mij. Ietsje lager. Dus het is een beetje heen en weer gegaan deze week, maar er is niet zo heel veel gebeurd.
Ja.
Ja, dat was mijn portfolio.
Ja, en dan hebben we ook weer natuurlijk de reviews. Er zaten wat vragen weer bij. Volgens mij hebben we ook al een aantal vragen daarvan al beantwoord.
Ja, dus die van Christian over de custody account en basic account, die hebben we al beantwoord.
Ja, basic kiezen dus. Niet te veel over nadenken. En dan hebben we een vraag van Leon. Hij zegt, ik had nooit gedacht dat ik interesse zou hebben in het onderwerp beleggen. Laat staan om het zelf ook te gaan doen. Maar nu heb ik zelfs al een account gemaakt bij de Giro. Maar wat gebeurt er precies met je portfolio als je komt te overlijden? Is dat iets waar je rekening mee moet houden en een plan voor moet hebben of vastleggen? Of erven je naasten automatisch al je holdings?
Hele goede vraag. Dit werkt eigenlijk exact hetzelfde als gewoon als je een woning hebt of gewoon andere bezittingen. De mensen erven dat gewoon.
Automatisch?
ja, als je natuurlijk ligt aan wat je vast laat leggen in het testament. En als je natuurlijk geen testament hebt, dan zijn er volgens mij gewoon regels bij de overheid waar wie dat dan erven. Dan wordt het volgens mij ligt aan of je kinderen hebt of naast of je getrouwd bent. Dus dat is een beetje ligt eraan. Maar ja, de holdings worden ook gewoon, dat erf je gewoon. En dat is denk ik ook wel het mooie, denk ik, als je je eigen pensioen opbouwt, is dat je die vermogen is van jou. Dus in plaats van dat je als je overlijdt, gaat het naar het collectief. Is dat het, als je overlijdt, gaat het wat je opgebouwd hebt naar de mensen die dat erven. Ja. Wat wel goed is om op te letten, is dat je natuurlijk gewoon erfbelasting over moet betalen. Ja. Nou, dat geldt natuurlijk ook als je gewoon een woning erft. Maar misschien, het is wat lastiger met aandelen, omdat ten eerste, iedereen moet maar weten dat je aandelen hebt. Dus dat kan ook gewoon een soort van, hoe kom je daarachter? Mm. Dus dat is wel een ding. En het fijnste is natuurlijk dat je ook even de inloggegevens ergens achterlaat. Maar dat geldt natuurlijk eigenlijk voor heel veel diensten tegenwoordig. Want hetzelfde als een Facebook-account verwijderen is ook heel lastig. Dus dan kan je beter maar gewoon iemands login hebben en zelf kunnen verwijderen. Dus dat is sowieso een dingetje als je overlijdt, is dat logingegevens. Ja. Maar ik hoop dat heel veel luisteraars daar nog lang niet mee te maken hebben. Ja.
In deze aflevering hebben we het natuurlijk gehad over mijn eerste perikelen op de beurs, bij de Giro. Volgende week krijgen we jouw grote portfolio-update.
Ja, we gaan even een soort van balans opmaken. Ik heb weer een hoop geleerd in de afgelopen maanden. En ik ben natuurlijk ook over sommige dingen een beetje onzeker, of daar ga ik over twijfelen.
Ja.
En ik wil eigenlijk een beetje de learnings delen en hoe ik nu naar mijn portfolio kijk en wat voor gevoel ik heb en wat ik geleerd heb ook ondertussen.
De successen en de fouten.
Ook, ja.
Want ook jij bent menselijk en ook jij maakt wel eens een foutje. En dat mag ook gewoon, als je er maar van leert. En daarom maken we een hele mooie podcast over volgende week. Ik hoop dat je iets aan deze hebt gehad. Dank ook voor alle reviews. Ik heb nog één review trouwens. 5 sterren van Zico. Prettig om te luisteren. Heerlijke podcast om naar te luisteren. Ga zo door. En echt super lief dat jullie massaal gehoor aan onze oproep hebben gegeven vorige week door inderdaad reviews achter te laten, toch?
Heel veel leuke reviews gehad.
Ja.
En misschien ook wel leuk van Marjolein. Die heeft gereageerd om het boek Beleggen voor Dummies. En die hebben we naar haar opgestuurd.
Ja, die had ik in de eerste aflevering had ik verteld dat ik er eentje over had. Iemand meldde zich aan voor het boek. Marjolein was dat. En ik heb hem meteen opgestuurd.
Ja,
ik ben blij dat ze er blij mee is.
Ja, ze is ondertussen volop aan deze. Dat is hartstikke leuk.
Spannend. Misschien kunnen we Marjolein ook een keer uitnodigen. Ik kan ze even vertellen wat zij heeft geleerd.
Ja, nou ja, wie weet. Ja. Sowieso wel leuk om misschien langzaam na te denken over interviews.
Ja.
Gasten.
Ja, denk ik ook. Beetje verbreding van de perspectieven. Dat kan nooit kwaad. Oké, in ieder geval. Dit was het dan voor nu. Tot volgende keer.
Tot volgende keer.
Doei.